NPO Radio 1. NTR.
Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is de nieuwe theaterrecensent van de Volkskrant en heeft nu haar eerste roman geschreven, Kleihuid, een heftig en intens verhaal over twee beschadigde Britse soldaten die greep proberen te krijgen op het leven in een revalidatieoord achter het front tijdens het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog. Hier is Hering Metzink.
Kunststof.
Uw presentator is Jelly Brouwer.
Herien, het schijnt dat je nogal particuliere filmsmaak hebt. Namelijk, je houdt van zombiefilms.
Ja, niet alleen maar, hoor.
Nee,
het is een guilty pleasure. Naast vele andere zeer verantwoorde artistieke films natuurlijk. Ik heb wel een soort fascinatie voor body horror.
En hoe gaat dat? Dan ga je in je eentje, trek je erop uit?
Nou, soms in mijn eentje.
Woensdagmiddag.
Ook wel met mijn vriendin Joyce Roodnat. Die misschien zit te luisteren. Ja, dan houden we enorm van samen griezelen en de stoel vastgrijpen en gillen in de bioscoop. En dan een specifiek soort gekke. We hebben laatst gezien The Eyes of My Mother. Een hele gruwelijke Spaanse horrorfilm waarbij ook het ontleden van dieren en het doorsnijden van ogen en zo een onderwerp was. Dus dat.
En dan die blik erbij.
Ja.
Nu, bij jou. Daar geniet je dan echt van.
Ja, het is een soort genieten, ja. Het is een soort vies genieten. Dat is wel gek. Ik weet ook niet zo goed waar het vandaan komt. Maar het is wel een aspect wat je terugvindt, denk ik, in de roman. Ook.
Me dunkt, ja. Ik begin er niet voor niks over. En we spraken ook je echtgenoot Erik de Vroet, artistiek leider van Nationaal Theater, zeg ik er even bij. Die ons vertelde dat je toch met enig plezier bijvoorbeeld die scène hebt beschreven waarin een van de hoofdpersonages is ontzettend gewond geraakt aan zijn gezicht. En jij beschrijft dat gezicht, maar ook op een gegeven moment dat het verband ervan afgehaald moet worden. Dat doe je zo gruwelijk. Ik ruik het, ik voel het. Het is.
Oh, wat goed.
Ja. Maar ik kan me zo voorstellen dat die beelden van die films die jij wel eens bekijkt daarbij hebben geholpen. Wat heb je gedaan? Afbeeldingen bekeken ook?
Heel veel afbeeldingen bekeken ook, zeker. Ja. En ook wel heel erg veel literatuur uit die tijd gelezen. Heel veel boeken uit die tijd. En dan daar komen ook wel echt de meest gruwelijke scènes in voor. Dus dat was heel inspirerend. En ook de eigen fantasie gebruiken. Dus ik heb ook wel gewoon heel vaak bij die rare dingen die ook altijd een beetje vies zijn. Zoals dat je een korstje van je knie wil afkrabben of zo zelf. Of je trekt een pleister los, maar het gaat iets te hard of zo. Dat soort rare, weet je, gruwelijke elementen.
Daar kan jij in opgaan.
Inspiratie uit, ja.
En wat voor afbeelding bekeek je dan? Of beschrijf het gezicht dus. Dus zonder je boek van deze. Van deze man?
Ja.
Harvey Cole.
Ja, precies. Er zijn heel veel afbeeldingen van als je dat googelt. Dat is vrij gruwelijk. Wat er met hem is gebeurd is, hij is bij een granaatinslag gewond geraakt. Heel groot stuk achteruit geslingerd. En eigenlijk heeft de scherven van die granaat hebben een deel van zijn gezicht afgerukt. Dus hij heeft geen neus meer. En ook niet echt een mond. Hij mist een stuk van zijn kaak en hij is een oog kwijt. En het gaat natuurlijk over hoe dat gezicht
ik
weer.
Ik kijk de hele tijd naar jouw blik.
Ja,
het
ik hou me in.
Heel
ik hou me in.
Radio.
Ja, precies. Ik kijk niet heel verlekkerd nu, luisteraar.
Nee, heus niet.
Het is ook heel erg. Ja. Maar het boek gaat natuurlijk ook over hoe hij daarvan herstelt. En de mogelijkheden ook die tijd wel of niet boden om daar nog daarna weer mee door het leven te gaan.
Mm-hmm. Ja. En heb je daar dan lang over nagedacht? Hoe deze man, hoe die eruit zou moeten zien? Hoe werkt zoiets? Teken je het? Of zit het gewoon helemaal in je hoofd?
Nee, dat zat echt al in mijn hoofd. Maar dat komt echt door veel van die boeken uit die tijd. Mm-hmm. Die daar dus echt wel over gaan. Ik heb ook een hele mooie Duitse roman gelezen. De Pfeifferstube. Dat gaat weer over een zaal met officieren die zijn gewond geraakt aan hun keel. En die hebben een soort luchtpijpjes, fluitjes door hun luchtpijp gekregen. Ja? En daar communiceren ze als het ware mee. Ze kunnen niet meer praten, maar ze piepen een beetje naar elkaar. Dat is natuurlijk ook een hele bizarre situatie. En een heel mooi boek van Marc Duguin, wat korter geleden is geschreven. De officierskamer, waarin ook iemand zo gruwelijk aan het gezicht wordt verwond. Maar dat kwam heel erg veel voor.
En dan zit hier tegenover mij een jonge vrouw. Nou, jonge vrouw, je bent 40 geworden. Ja. Met lange blonde lokken. Die helemaal geïntrigeerd is door die Eerste Wereldoorlog.
Grappig, hè? Ja. Ik heb ooit Bram Vermeulen geïnterviewd. En die had ook die fascinatie. Maar hij had daardoor de conclusie getrokken dat hij een gereïncarneerde...
Ja, die heb ik vaker gehoord.
Moeten zijn geweest. Dat heb ik niet.
Nee, geen verpleegkundige die daar heeft rondgedwaald.
Nee, dat niet. Nee, ik ben ooit echt een keer... terwijl ik niet zat op te letten tijdens een college... gewoon per ongeluk door die materie bevangen geraakt. Eigenlijk door een boek wat we moesten lezen.
Terwijl je niet zat op te letten?
Nou, ik was niet zo'n hele enthousiaste student... Toen nog.
Culturele wetenschappen.
Ja, klopt. Ja. Maar dit boek was wel een keerpunt. Want het was echt heel fascinerend. Modris Eksteins heet de auteur. Rites of Spring heet het. En het gaat helemaal over hoe de Eerste Wereldoorlog als het ware een soort... katalysator was voor allerlei moderne kunstvormen. Die al misschien al een beetje waren ingezet voor die tijd, maar wel verhevigd werden door die oorlog. En,
die koppelden het echt aan elkaar.
Ja, en je had natuurlijk vlak van tevoren de futuristen. En je had tijdens de oorlog Dada en kort na de oorlog de stijl. En er ging een hele snelle kentering eigenlijk van een soort romantische, figuratieve, realistische kunst naar veel absurder, abstracter en extremer. In dat boek werden ook allerlei frontscènes beschreven... van hoe die soldaten daar met elkaar in de loopgraven lagen. Echt bivakkeerden soms een tijd. En een zo'n scène greep mij heel erg. Omdat het zo'n absurde situatie was... waarin er een soort humor en kameraadschappelijkheid ontstond... ook met de Duitse vijand aan de overkant. Want ze lagen maar 40 meter van elkaar.
Ja.
En dus en er werden dan grappen gemaakt. En er was een Britse soldaat die schreef dat... de Duitsers elke ochtend vroegen of ze 's avonds wilden komen eten, die Engelsen. En bordjes op het schoolbord ophielden met teksten naar elkaar. En afspraken dat ze die dag in de lucht zouden schieten... zodat de ander de kans kreeg om de doden te begraven. Dus er waren hele hoffelijke momenten, soort erupties van menselijkheid en beschaving... terwijl er ondertussen enorm op elkaar geschoten
werd. En is dat
werd.
Dan absurd of absurdistisch?
Allebei.
Ja, precies, dat wou ik maar zeggen. Goed, de tegel ligt daar, is inmiddels beschreven... en zo dadelijk wordt duidelijk wat je erop geschreven hebt. Reacties van luisteraars worden zeer op prijs gesteld... via Twitter bijvoorbeeld, hashtag Radio Kunststof... of stuur gewoon een mail naar kunststof@ntr.nl. En we zijn trouwens ook via de podcast te beluisteren. Herien Wensink is theaterrecensent al heel lang... maar sinds kort voor de Volkskrant, daarvoor 10 jaar lang verbonden... geweest aan de NRC.
Ja.
Samen met je vriendin George Roodnat, die je net al noemde. Die daar alweer veel langer werkt. Ja. En je debuteert nu dus als auteur met een roman... die zich afspeelt in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog, 1918. En je brengt ons als schrijver in een revalidatieoord. Twee militairen, een officier en een soldaat... komen noodgedwongen samen op een kamer terecht. En het heet Kleihuid.
Mm-hmm. Ja.
Wat zeer tot de verbeelding spreekt. Mm-hmm. Waarom raakte je zo geïntrigeerd door die periode... dat je ook nog dacht, ik ga daar een roman over schrijven? Want er is al zoveel over geschreven, toch? Want het is een bron voor velen.
Ja, weinig Nederlandse fictie op zich. Dus dat was nog wel een gat in de markt. Maar nee...
Ik herinner me Stefan Breijs een aantal jaren geleden, denk ik nu trouwens.
Weet ik niet. Ja. Nee, een heel mooi boek van Stefan Hertmans is natuurlijk een Belg... en in België is er wel veel meer verschenen. Oorlog en Terpentijn. Maar ik beleefde zo'n soort van schok door dat ik die humor en die jongens aan het front opeens leerde kennen via dat boek en ze zo levensecht en ook eigentijds op mij overkwamen. Dat is me echt blijven achtervolgen. En dit is echt 20 jaar geleden of zo.
Tijdens je studie.
Ja,
precies. Dus echt al heel lang geleden.
En dit zit ik met hele grote tussenpozen. En ik ben ook allemaal andere dingen gaan doen. Maar het was wel zo dat ik kort na mijn afstuderen... want ik ben tijdens de studie wel met dat onderwerp bezig gebleven. En ik ben er ook op afgestudeerd. En daarna, kort daarna begon uitgeverij De Arbeiderspers... gaf Oorlogsdomein uit. En daarin verschenen allemaal boeken uit de Eerste Wereldoorlog. Toen heb ik daar een artikel over geschreven, weer voor HP De Tijd of zo. En toen heb ik een redacteur bij de Arbeiderspers geïnterviewd, Peter Klaasens. Die werkt daar nu niet meer.
Ja.
Maar die zei, en dit was dan in 2001 denk ik of zo, wil je dan niet een keer zelf daar iets over schrijven? Dus zo lang geleden en daar is ooit wel het zaadje geplant.
Ja, ja. En toen wist jij het dus ook eigenlijk al?
Soms wel, soms niet. Ja, ik heb een aantal pogingen gedaan en dat was weer dan, was het weer half gelukt of mislukt en dan bleef het heel lang liggen. Maar het bleef me altijd achtervolgen en ik met tussenpozen heb ik altijd wel iets mee gehad.
Ja. Ja, het zijn twee totaal verschillende mannen. Ja. Er is een enorm klasseverschil tussen de twee in de eerste plaats. En daarbij hebben ze ook allebei heel verschillende verwondingen. Namelijk bij Harvey, nou, je beschreef zijn gezicht net al, is het overduidelijk. Maar wat er nou precies met Rupert, de officier, aan de hand is, dat is heel lang eigenlijk niet duidelijk.
Ja, ja hij is getraumatiseerd. Shellshock, maar hij wil dat zelf
woorden
niet
die
zo
we toen nog niet echt kenden. Ja, nee. Trauma wel.
Ja, ze noemden het shellshock. Nu zou je posttraumatisch stresssyndroom, denk ik, zeggen. Mm-hmm. Maar hij is helemaal in ontkenning. Dus hij wil dat absoluut niet. Hij doet alsof hij met een soort kort verlof gaat in die villa. En hij voelt zich. Hij denkt dat zijn vader dat geregeld heeft. En hij is heel. Met hem is niks mis en iedereen daar is gek en zo. Maar hij is allemaal een en al geestelijk evenwicht.
En ondertussen voel je als lezer al hier is iets verschrikkelijks aan de hand. Ja, daar ben je behoorlijk goed in geslaagd. In.
Gelukkig, ja.
Hebben de mannen model gestaan voor deze personages?
Ja. Nou ja, het is geïnspireerd op een waar gebeurd voorval. Waarbij twee Britse dichters, Wilfred Owen en Siegfried Sassoon, samen in een Schots gekkenhuis hebben gezeten. En Sassoon werd daar min of meer opgesloten omdat hij pacifistisch was. Hij had een pacifistisch pamflet geschreven, was in de krant verschenen. En toen, in plaats van voor de krijgsraad te verschijnen, wat ook een mogelijkheid was, is hij toen moest hij behandeld worden voor zijn pacifisme. Dus die kwam daar terecht. Dat was toen al een beroemde dichter. En daar zat ook Wilfred Owen. En die was wel echt getraumatiseerd geraakt aan het front. Die was ook wat aan het experimenteren met gedichtjes, maar die dichtte dan een beetje over de bloemetjes en de bijtjes. En niet trouwens in die combinatie. Maar en ze hebben elkaar daar ontmoet. Owen was ook hoofdredacteur, dat is heel raar, van de krant die dat gesticht uitgaf. Dus er werd een krantje gepubliceerd. Ja, het is allemaal heel.
En dit is allemaal beschreven in? Of
ook veel non-fictie, maar het is ook een hele mooie roman van Pat Barker, Weg der Geesten, trilogie, die ook over dit voorval gaat.
En Pat Barker is de man die prachtige vrouw.
Ja, ook een vrouw. Nou ja, wel een oudere, iets oudere vrouw dan ik. Maar die is al heel lang met het onderwerp bezig. Maar zij heeft het heel dicht bij de historische werkelijkheid gehouden. En ik heb wel dat gegeven genomen van die twee dichters die daar. Want ze ontmoeten elkaar. En Sassoon gaat die Owen leren dichten over de oorlog. En dat is uiteindelijk een soort van onderdeel van zijn genezing geworden. Heel ook weer heel paradoxaal, omdat hij daardoor terug kon naar het front en uiteindelijk een week voor de wapenstilstand is overleden. Maar dus het gegeven van twee mensen helemaal geïsoleerd in een situatie ver weg van het front eigenlijk, maar nog elke dag en vooral elke nacht ten prooi aan de demonen van de oorlog. Ja. Dat vond ik een fascinerend uitgangspunt.
En op die manier is de kunst ook terechtgekomen in de roman, in jouw roman.
Omdat ze daar zitten en een soort, ja, vanuit een soort therapeutische insteek aan het boetseren en beeldhouwen gaan. Het is wel zo dat een van de twee personages, die Rupert Atkins, is al beeldhouwer voor de oorlog.
En een behoorlijk interessante en een goede.
Vindt hij zelf. Ja, het is eigenlijk een beetje de vraag.
Opgeleid door Turner.
Ja, ja, hij is wel een beetje erkend. Maar of hij zo succesvol is als hij zelf doet.
Vraag jij je nog af?
Ja.
Als creator van deze man.
Ja, je kent ze toch nooit helemaal?
Nee.
Maar goed, is daar ook een soort faciliteit waarin de patiënten dan aan de slag kunnen met de klei en zo om zich creatief te uiten als onderdeel van een soort experimentele therapie. Want dat stond natuurlijk allemaal nog enorm in de kinderschoenen.
Ja, dat is trouwens ook heel interessant. Ja. Iets waar we nu van doordezemd zijn, toch? Therapeutische sessies, PTTS, het syndroom. We weten er alles van. Maar in die tijd, Freud was net opgestaan.
Ja, het was echt bijna niks nog, inderdaad. En zeker in die oorlogssituatie. Waar veel militaire artsen, en je had ook wel militair psychiaters, maar die werden gewoon echt een beetje weggelachen door de andere dokters. Omdat dat was gewoon een soort onzin beroep. En je was gewond of gezond. En eigenlijk bestond er niks tussenin.
Gewond of gezond.
Ja. Ja. En niet dus geestelijke dingen. Dat was aanstellerij of luiheid of karakterzwakte. En het werd ook verklaard vaak aan de hand van bijvoorbeeld te veel alcohol gebruiken of een geslachtsziekte of zo. Alsof het daardoor zou komen.
Oh ja?
Ja, en het werd op krankzinnige manieren behandeld. Zoals met elektroshocks. Want er waren bijvoorbeeld patiënten die dan enorm gingen trillen. En dan gingen ze gewoon net zo lang elektroshocks geven tot dat ophield. Maar daar was natuurlijk het trauma niet mee genezen. En er was ook
over gruwelijkheden gesproken.
Ja, dat is heel naar. En er was ook een Duitse arts, geloof ik, die had bedacht dat hij de patiënten hoge koorts moest geven. Dus die injecteerde ze met malaria. En de hoge koorts zou de symptomen doen verdwijnen. Ja.
Wow.
Heel echt mensonterend.
Dus die Rupert kwam er goed vanaf in
ja,
jouw
nou,
boek.
Waren
want hij is een ontzettend aardige arts,
ja,
William.
Hij doet zijn best. Maar ja, hij is ook maar. Eigenlijk is het een chirurg en hij is een beetje aan het experimenteren met de praattherapie.
Ja.
En dat is ook wel weer geïnspireerd op een historische figuur, William Rivers, die ook in Greg Lockhart in dat Schotse gesticht had gewerkt. Heeft gewerkt. Die inderdaad ontdekte of erkende dat praten over hun trauma die soldaten veel beter hielp dan soort disciplinaire maatregelen en dat soort harde aanpak.
Ja.
Want het idee was toch een beetje dat de lafheid eruit moest worden geramd in plaats van dat er een serieus trauma was ontstaan. Dus het staat in de kinderschoenen, maar die Williams in mijn boek die probeert het een beetje en ja, dat levert misschien wel of misschien niet iets op.
Hoe was het voor je om je zo helemaal in die mannenwereld te verplaatsen?
Ja,
want dat is natuurlijk ook wel opvallend,
ja,
dat je daarvoor koos.
Ja, ik vind dat heel leuk en fascinerend. En ik ken het helemaal niet, of althans niet van huis uit.
Opgegroeid in een vrouwengezin.
Ja, precies. Ja.
Met één zus.
Ja, en ik heb een hele leuke, lieve vader die best een soort vrouwelijke man is ook. Een heel zachtaardige intellectueel, zullen we maar zeggen. Hij is ook niet in dienst geweest. Hij was afgekeurd. En anders was hij gewetensbezwaard geweest. Weet je wel, hij is ook veel meer een soort kunstenaar. En houdt van klassieke muziek en zo. En dus ik had helemaal niet dat macho, testosterontische.
Die omgeving ken je totaal niet.
Totaal niet, nee. En toen kwam ik na de middelbare school. Toen ik ging studeren, ben ik bij een studentenvereniging gegaan. Gewoon een hele onschuldige alternatieve studentenvereniging in Amsterdam. Waar ik bij een gemengd dispuut kwam. En daar kwam ik eigenlijk wel een beetje. En dan weet ik nooit, is het nooit echt mannen onder elkaar. Maar het was wel behoorlijk. Ja, dan ging je met elkaar van die weekenden in stapelbedden. En het was één grote rotzooi natuurlijk.
Stapelbedden, ja. Vooral het woord stapelbedden.
Ja. Ja. Dat werd zo'n huisje werd dan ook helemaal gesloopt. En, er werd ontzettend veel gezopen. En die
toen kwam je opeens echt mannen tegen.
Ja, echt. Ja, dat vond ik heel fascinerend. En een tijdje doe je dan ook een beetje mee of zo. Ik was er echt wel ook een soort van een beetje onderdeel van. Ja, het is natuurlijk iets waar je als vrouw alleen maar met fascinatie en ook ergens ook een soort van afkeer misschien, maar ook wel heel veel, ook wel echt interesse naar kan kijken.
Ja,
het is een hele andere wereld.
Ik begrijp u uit dat het meer interesse was dan afkeer.
Ja, het heeft natuurlijk ook wel lelijke kanten. Zeker denk ik, stel ik me zo voor in een oorlog. Dat was bij de dispuut viel dat wel mee. Maar
het was namelijk geen oorlog.
Nee, precies. Dat was allemaal vrij gemoedelijk. Maar dat is natuurlijk, ja, het kan heel makkelijk ontploffen of zo. Mm-hmm. Die agressie en die testosteron. En dus ik vind dat ergens dat balanceren op het randje. Het is heel gemoedelijk, het is leuk, het is tof. Je doet stoer en opeens. Ja, het is ook wel spannend of zo.
Ja.
En ik ken dat dus helemaal niet als een soort zachte.
Maar toch lijkt het je vrij makkelijk af te gaan om je daarin te verplaatsen.
Ja, ik hoop het. Ja, dat moeten de mannelijke lezers ook vooral maar uitmaken. Daar ben ik heel benieuwd naar. Of die echt denken, wat denkt die vrouw wel niet? Dat zo is het helemaal niet.
Want wat voor rol krijgt de vrouw eigenlijk in het
boek? Niet zo'n goede rol. Sorry.
Nee.
Nou, ja.
Sorry.
Ja, nee,
je hoeft je echt niet te verontschuldigen.
Nee, ik dacht nou in MeToo-tijden en zo had ik natuurlijk veel feministischer vrouwen moeten schrijven. Maar dat was gewoon, die tijd was het niet echt.
Dat is toch van alle tijden al?
Ja, nee, maar ik bedoel meer, het was niet dat een tijd waarin vrouwen zich heel feministisch ontwikkelden of zo.
Mm-hmm.
Een beetje, want toen alle mannen aan het front waren, gingen de vrouwen in de fabrieken werken en zo. Dus die oorlog heeft ook wel veel voor de emancipatie en de vrouwenbeweging betekend. Maar ja, het enige serieuze vrouwelijke personage is Céline. Cécile heet ze, sorry. Cécile.
Cécile, ja. Hoe kom je nou bij Céline?
Nou, ik heb haar veranderd. Ze heette eerst Céline, maar dat vond ik te netjes. Dus nu heet ze Cécile. Ja.
Ja, dat snap ik. Cécile is een stuk ordinair.
Ja, nou ja, gevoelsmatig. Sorry voor iedereen die Cécile heet.
Ja,
nee,
precies,
zij is verpleegster. En ik vind haar toch ook wel. Ik bedoel, ze is wel een beetje. Ze heeft een hele ingewikkelde rol daar natuurlijk in. Zo'n ziekenhuis.
Met dunks, ja.
Allemaal. Het getraumatiseerde en hunkerende patiënten. En ook nog een vervelende baas. Want die arts is ook heel ook een beetje nukkig en onaardig tegen haar. Maar...
En je vermijdt de seksuele gevoelens van de mannen ook niet?
Nee.
Daar ga je ook helemaal aan te buiten eigenlijk, in zekere zin, toch?
En dat durfde ik eerst niet, daarom zitten ze vrij laat in het boek.
Nee, is dat de reden?
Ja, echt.
Serieus? Omdat je het alles maar uitstelde.
Ja, echt. Maar goed.
Nee, wat dacht je dan?
Ja, dat durfde ik gewoon niet. Ik durfde er echt niet aan te beginnen. Ik vond zoiets. Ik ging het gewoon uit de weg. Ja, ik was helemaal zo allemaal natuur aan het beschrijven. En,
en toen dacht dat, je, ja, die seksscène moet er toch echt in?
Het is al die, omdat het zo'n heel lichamelijk.
En toen werd Céline Cécile.
Ja, dat moet dan.
Ja, precies. Dat is natuurlijk op dat moment gebeurd.
Nee, ja, de lichamelijkheid en de plasticiteit ervan. En de zintuigelijkheid en alles met die verwondingen en het bloed. En de operaties en het verbandvissen en alles. Het is allemaal zo... Het zit zo dicht op de huid en het is zo vleeselijk... dat het echt onvermijdelijk was om toch ook aan die kanten...
Om daar ook nog een vette seks in te schrijven. Ja. Een aantal trouwens.
Ja, oh ja, maar wat ik nog wel zeg over, dus over Cécile... is dat, ze wel, dat ik wel vind dat ze haar mannetje staat op zich. Ja. Dat ze best wel op gelijke voet met die soldaten optrekt. En ze is ongetrouwd, dus is daar gewoon gaan werken. Dat kon blijkbaar, of dat wilde zij gewoon...
Het is bepaald een stevig type,
nou, precies.
Het is wel niet, een verpleegkundige die van wanten.
Ja.
Misschien moet je even een fragment voorlezen uit het boek.
Ja.
En dat is dan een opmaat. Misschien moeten we dat van tevoren even zeggen. Want die scène heb je geschreven op een stuk van Brel.
Ja, het is eigenlijk wel inderdaad geïnspireerd door Au Suivant van Jacques Brel. Die neem ik aan over een andere oorlog gaat. Maar dat beschrijft een hele gruwelijke scène in het bordeel. Waarin een jonge soldaat in de rij staat om met een prostituee naar bed te gaan. En hij is nog maagd. En hij, maar het is een vreselijk klinische en cynische bedoeling... waarin hij ongeveer 3 minuten de tijd krijgt. En elke keer een hele... in dit geval is het volgens mij een officier... die dan schreeuwt au suivant, dus dat de volgende aan de beurt is. En elke keer hoort hij dan weer dat de volgende aan de beurt is... en zo komt hij steeds dichterbij. Oh ja, en dan heeft het als soort van shoot is nog dat hij... dan de daad beleeft. En dan hoort hij natuurlijk ook alweer die officier schreeuwen. Ja, dus hij moet... het lukt niet. En eigenlijk heeft hij daarna een levenslang trauma. Omdat elke keer als hij met een vrouw vrijt... hij weer in zijn achterhoofd dat au suivant hoort schallen. En dat, dan lukt het hem niet meer.
Dan ben je in de aap gelogeerd.
Ja.
Misschien moet je eerst even het fragment voorlezen. Laten we daarna Jacques Brel horen.
Ja, en dit is een herinnering van Rupert... Of nou ja,
dus.
Ja, eigenlijk is het een verhaal wat hij te horen krijgt van een soldaat die heet Ryan. Omdat Rupert zelf nooit meegaat naar het bordeel, want daar is hij veel te chic voor.
Ja.
Ze stonden soms met 90 man voor de deur, vertelde Ryan. Er waren hooguit 4 niet al te mooie meisjes beschikbaar, hetgeen de lange wachttijd verklaarde. Als je achteraan stond, dik 3 uur. Eenmaal binnen kreeg je een vale handdoek, een stuk zeep en 3 minuten de tijd. Daarin was mevrouw Blanchard onvermiddellijk... Onverbiddelijk. Zodra jouw tijd om was, schalde standaard het au suivant door het vertrek. Wie dan zijn zaken niet had afgerond, kon inpakken. Je moest je in de jouw beschikbare tijdspannen dus vooral niet gaan afvragen wie er allemaal voor je waren geweest, want dan haalde je zeker de eindstreep niet. Aan de meisjes merkte je sowieso niks, verzekerde Ryan. Of je nu voor of achter in de rij stond, zij waren bijzonder consequent in hun professionele enthousiasme. Toch was een onvoltooid bezoek geen uitzondering, wist Ryan, van anderen uiteraard. Ondanks de verhitte helder verhalen waarmee men stevast terugkwam in het kamp. Het overkwam ook Bennett, wiens piepjonge verloofde niet meer terugschreef. Er werd gezegd dat hij bij madame Blanchard zijn maagdelijkheid had verloren... en dat hij het meteen had gepresteerd om daarbij iets op te lopen. Niet lang daarna had hij zichzelf voorgoed naar huis geknald. Die nacht droomde Rupert van witte vrouwenlijven met afgerukte armen... en de hersens van Bennett op het tentdoek.
Au suivant. Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant, j'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, j'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, moi, J'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps. Mais au suivant, suivant, ce ne fut pas Waterloo, non, non, mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, au suivant. Mais je jure que d'entendre ce tas de jus dans de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Allons au suivant, mes enfants, allons au suivant. Je jure sur la tête de ma première vérole que cette voix depuis, je l'entends tout le temps. Au suivant, au suivant. Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Au suivant, au suivant. Et depuis, chaque femme, à l'heure de succomber, entre mes bras trop maigres, semble me murmurer. Au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devraient se donner la main. Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Au suivant, au suivant. Un jour, je me fais cul-de-chat ou penseur ou pendu. Enfin, c'est machin où je ne serai jamais plus, non. Le suivant, le suivant.
Au suivant zal voor mij nooit meer hetzelfde klinken naar jouw verhaal. Herien Wensink is vandaag onze gast in Kunststof. Theaterrecensent, voorheen voor de NRC en nu voor de Volkskrant. Je moet even nadenken over de verhaal. Kunststof. Freddy van Tijn las het nieuws en u luistert ondertussen naar Kunststof. Vandaag is Herien Wensink te gast, theaterrecensent voor de Volkskrant. Sinds een tijdje daarvoor voor NRC Handelsblad. En ik vroeg je daarnet, de wereld van het theater is natuurlijk een wereld van roddel en achterklap. Je bent getrouwd, dat helpt niet mee, met de artistiek leider van het Nationaal Theater. Ja. Gerenommeerd gezelschap, Erik de Vroet. En ik wilde je eigenlijk vlak voor het nieuws vragen, weet je hoe je genoemd wordt in die theaterwereld? Nee, dat jouw bijnaam is?
Dat weet ik niet. Heb jij wel iets gehoord? Of niet? Jij gaat het zo vertellen. Nou, ik hoorde wel een hele grappige laatst. En dat ging over Erik en mij samen. En dat was iemand die zei, ja, jullie zijn de Beyoncé en de Jay-Z van de theaterwereld.
Wow, nou die vind ik echt alleen maar ontzettend complimenteus.
Daar was ik ook trots op, ja.
Nee, ze noemen jou de Vroetvrouw.
Oh.
Had je die nog niet gehoord? Nee. Hij is goed, hè? De Vroetvrouw. De vrouw van Erik
ja.
De Vroet.
Nou ja, dat is ook, ik vind het niet erg. Dat is best iets om trots op te zijn.
Ja, maar is het nou een heel ingewikkelde positie? Wel een beetje,
een
toch?
Een beetje, hè? Ja. Maar we hebben daar bij de krant hele goede afspraken over gemaakt. We moeten gewoon heel helder zijn in dat ik natuurlijk in principe niet recenseer, niet schrijf over het Nationaal Theater. Tenzij in feitelijke zin. En heel soms is het ook wel toegestaan als ik bijvoorbeeld een heel persoonlijk interview doe met iemand. Dat wordt dan natuurlijk eerst goedgekeurd door de chef. En dat gaat dan ook even langs de hoofdredacteur. En dan, als het echt oké is, dan omdat ik ook wel soms meer kennis heb. Dus dan
bijvoorbeeld het interview laatst met de theaterregisseur.
Ja, precies. Ja. En dat is, ja, dat als het meer over, zij werkt nu ze maakt nu een productie bij het Nationaal Theater, maar ze heeft haar eigen stichting en ze doet veel meer. En ik volg haar al een tijd. En dan is die kennis die je over iemand hebt, is toch relevanter dan het feit dat daar een persoonlijke relatie is.
Ja, 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 het is niet anders. Ja, jullie precies. Zijn gewoon ontzettend verliefd.
Ja, en toen we elkaar ontmoetten, was hij een heel onbekend freelancend theatermakertje. Ja. Nee, echt. Dus toen was het helemaal niet
theatermakersje ook. Stelde helemaal niks voor,
nou,
die hele eerlijke.
Jawel, dat bleek wel zo te zijn, alleen ik kende hem helemaal niet. Ik kwam heel nieuw in het theater en ik had nog nooit van hem gehoord. En iemand zei, want ik was op zoek naar kunstenaars die iets met Geert Wilders deden. En hij maakte toen Geert Wilders de musical. Mighty Society 8 was dat. En
dit is 7 jaar geleden,
ja,
of zo.
Precies. Hmm. En toen zei iemand, jij moet Erik de Vroet hebben. En ik heb echt nog een notitieblokje waarin dan staat Erik de Broet met een vraagteken.
Nee.
Had ik nooit van gehoord.
Ja, zie je wel. En nu is het je echtgenoot. Jullie zijn getrouwd. En we spreken over je debuut. Je bent namelijk gedebuteerd als romancier.
Dinsdag.
Dinsdag, ja. Officieel. Ja. Want dan wordt Kleihuid gepresenteerd.
Precies, ja.
En nou, we spraken er al over. Het gaat over het jaar 1918. Een revalidatieoord in een prachtige oude villa. Spreekt allemaal zeer tot de verbeelding. En twee militairen zijn tot elkaar veroordeeld, komen op een kamer terecht. De een is er mentaal slecht aan toe en de ander lichamelijk, kort samengevat. Dat klassenverschil, dat vond jij natuurlijk heel interessant, zeg ik maar.
Ja, zeker. Ja, ik heb het. Ik denk dat het. Als je veel weet over de Britse samenleving en de Britse geschiedenis. Dan heb ik het in zekere zin, denk ik, wel een beetje grof geschetst.
Mm-hmm.
Ik denk dat het nog veel verfijnder, veel verder ging dan je leest in de roman. Maar het is wel een belangrijk aspect.
Is het iets wat jij kent ook?
Nou, niet echt. Maar,
uit wat voor nest kom je, Herin Wensink? Ja, mevrouw Wensink.
Heel leuk. Hoe omschrijf je dat? Mijn vader heeft sociologie en planologie gestudeerd. En hij heeft altijd bij de VARA gewerkt. Als kijk- en luisteronderzoeker. Onderzoeker,
oh.
Precies. Ja, mijn moeder heeft heel veel verschillende banen gehad. Onderwijzeres en creatieve therapie. En ook met kinderen werken. En veel vrijwilligerswerk en van alles. En qua klassenmaatschappij. Nou ja, verschillen. Zij komen wel uit een heel verschillend milieu. Mijn vader komt uit een vrij eenvoudig gezin, moeder, huisvrouw, vader, politieagent. En ja, verder ook geen. Niemand had gestudeerd. En zijn oudere broer overigens ging ook wel, ik geloof, scheikunde of zoiets studeren. Maar dat was niet een enorm ontwikkeld, opgeleid gezin. En hij is zelf helemaal in de cultuur gedoken. En de beeldende kunst. En vooral de klassieke muziek ook. Hij heeft zich dat zelf helemaal aangeleerd. En dan,
hij is zich eigen gemaakt.
Ja, dus echt zich op die manier aan de hand van kunst op een bepaalde manier geestelijk verrijkt eigenlijk. En daar min of meer bovenuit gestegen. Terwijl mijn moeder komt wel uit een best wel chic milieu. De vader was arts in Zeeland. Die hadden dan een huis laten bouwen met een architect. En dat was allemaal al heel Porsche. En hij was voorzitter van de Rotary of zo. En dan hadden ze dan wel chique soirées en etentjes. En haar moeder was altijd heel mooi gekleed, mijn oma. Dus dat verschil.
Als kind heb je dat wel heel erg ervaren. Ja, het verschil in achtergrond.
Ja, absoluut. Ja, en ik vind het ook wel het gegeven. En ze hebben allebei grappig genoeg een soort. Mijn vader vooral is zich. Heeft zich echt onttrokken aan dat milieu en is gaan studeren. En is echt een soort intellectueel geworden. En ik vind dat wel een troostrijke gedachte dat kan. Of zo, dat je jezelf kan ontwikkelen. En dat zit natuurlijk wel erg ook
in het
roman.
Boek. Ja, dat is zeker. Ook de reden waarom ik naar vraag. Ja. Want ik krijg wel heel erg de indruk dat jij het idee hebt dat het volk echt nog. Dat je het echt kunt verheffen met kunst.
Het klinkt zo stom, het volk verheffen met kunst. Maar ik ben er heel erg van overtuigd dat mensen heel blij en gelukkig worden van kunst.
Zijn ze stralend.
Ja, dus dat is ook denk ik heel erg motivatie voor het schrijven over theater. Omdat daar een enorme liefde in zit. Mensen zijn wel eens verbaasd als je als recensent, omdat je natuurlijk ook soms heel kritisch moet zijn. Denken ze dat je eigenlijk een soort toneelhater, een soort gemene toneelhater bent. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik vind het fantastisch. En ik zit er dan ook 3 keer per week of zo. En dat zou ik ook niet doen als ik het niet leuk vond. En ik kan daar waanzinnig echt hele mooie ervaringen hebben. En zoveel troost vinden en met mezelf worden geconfronteerd en dingen leren en verbaasd worden en echt opgetild. En dat wil ik dan heel graag overbrengen aan lezers. En ik denk dat het voor iedereen een.
Erik noemde het wel zo met grappig. Deze woorden. Erik de Vroet dus.
Ja.
Hij zegt, mijn theorie. Nee, sorry, ik moet een ander citaat. Wat haar zo bijzonder maakt en haar drijft is haar enorme liefde voor kunst en schoonheid. Ze wil mensen graag verheffen. Ze houdt hartstochtelijk veel van kunst en literatuur. En ze is ook altijd maar te lezen. Boekenwurm. Waar hij totaal geen geduld voor heeft.
Grappig.
Maar dat is dus wel wat.
Ja,
wat,
ja, ik wil niet suggereren dat verheffen klinkt zo van dan alsof het daarvoor niet goed is. Of alsof het dan daarvoor laag is of zo. Maar het is meer.
Dat je het geloof hebt,
ja,
dat hoor je dat, niet zo heel vaak
nee, echt,
meer, toch?
Ja, nee, echt. Ja. Ja, ik kan er ook, wat moet ik daar verder over zeggen?
Nou ja, of je dan echt het geloof hebt dat je mensen theater in kunt schrijven.
Want, ja, dat geloof ik echt.
Je ziet toch heel nadrukkelijk, tenminste dat is wat mij nog steeds opvalt als ik naar het theater ga, dat het toch voor een bepaald gezelschap is. En dat het nog steeds heel ingewikkeld is om andere mensen in dat theater te
krijgen. Nee, dat is zo, zeker. Het is heel erg moeilijk. Maar ik wil in mijn persoonlijke, want het is natuurlijk ook niet. het is niet mijn taak of niet mijn baan of om de Schouwburgzaal vol te krijgen. En ook niet om hem trouwens leeg te maken. Wat sommige makers ook wel denken als ze een slechte recensie krijgen. Maar mijn werk is natuurlijk die stukken schrijven. En de lezer daarin meenemen. En daarin heb ik wel die missie. Ook als hij uiteindelijk misschien niet naar die voorstelling zal gaan. Om iets van die ervaring mee te geven. Dus om iets van de schoonheid en de spanning en het avontuur en de opwinding over te brengen in dat artikel. En dat ik hoop dat die lezer daardoor geïnspireerd raakt. Of hij dan wel of niet naar de voorstelling gaat. Dat is een tweede. Ik zou het leuk vinden als hij dat wel deed natuurlijk. Maar goed, dat is dan daarna. Maar ja, dat wervende zit wel denk ik in mijn stukken. Zelfs als het een kritisch verhaal is, probeer ik toch nog steeds dat een beetje een lekker stuk te laten zijn.
Ja. En ook in deze roman drijf je het eigenlijk wel op het spit. Hè? Dan wil je, er is een soort sluitstuk waarin ze in een café terechtkomen. / bordeel, geloof ik ook. Hè? Ja. En daar wordt dan, er zit een pianist, Chopin te spelen. En dan geven ze allebei, misschien kun je dat wel even voorlezen. Dat staat op pagina 226. Dus Rupert laat je, dat staat op 226, die laat je. Ik heb er een streepje voor gezet. Lukt het je of zal ik het voorlezen? Dat kan ook hoor.
Oh, is dat streep? Dit
want
streepje?
Ik overval
je
hier
niet
een
eens,
beetje.
Ja. Dit hè? Of niet?
Ja, dat is Harvey, maar Rupert zegt dan bijvoorbeeld kunst was er voor de kunst en voor niks anders. Volksverheffing, de verbeelding aanwakkeren, het denken stimuleren, zou het. Wat hij de laatste jaren in de loopgraven om zich heen had gezien was in elk geval nauwelijks het verheffen waard. Dus daarin ben je toch ook wel vrijstellig.
Ik niet, hè? Dat is Rupert.
Ja, Rupert. En dan Harvey. Dus luisteren naar Chopin. Je vindt het niet eens echt mooi, zegt hij dus tegen Rupert, die muziek. Je wil gewoon bij de club horen. Bij dat dure besloten clubje met zijn sigaren en fauteuils en champagne en dikke woorden. Rubato, mereet. Luister je eigenlijk wel? Ik voel het in mijn buik, dit. Wat zeg ik? In mijn ballen. Dan ben je behoorlijk stellig.
Ja, ik daar inderdaad. Daar heb ik een soort paradox of dilemma of zo misschien verwoord en aan die twee verschillende personages gegeven. Dat ik zelf ook wel soms ervaar. En dat gaat dan meer. Kijk, Rupert is echt een hele vervelende snop, dus die moeten we ook niet te serieus nemen. Maar hij heeft wel.
Je hebt er toch behoorlijk wat aandacht aan besteed aan deze snop.
Hij is ook een hele complexe getroubleerde figuur. Maar nee, hij wat ik interessant vind aan zijn standpunt daar is in ieder geval dat hij rechtvaardigt of bepleit dat je er veel van moet weten om er toegang toe te krijgen. Dus dat je meer moet hebben gelezen om een nieuwe roman te snappen of veel theater moet hebben gezien om een nieuwe voorstelling te kunnen waarderen. En het is natuurlijk zo dat die kennis kan bijdragen aan de ervaring, zeker. Maar,
nou, wat vind jij daarvan?
Nou, ik probeer altijd een soort midden te houden. Want dat vind ik het standpunt van Harvey ook weer heel mooi. Die hier als een soort kind wordt bevangen door de schoonheid daarvan. Die weet niks van de kwaliteit van deze pianist, die dus volgens Rupert nogal belabberd is. En hij is gewoon helemaal perplex. En dan zit daar ontzettend te genieten. Heel primair, echt met zijn buik en met zijn ballen.
Ja.
Ik hoop ergens dat, ook als recensent, dat je natuurlijk een soort, dat ik een soort midden kan houden tussen die twee. Dus dat de ervaring en het steeds meer zien en meer weten die hele primaire kunstbeleving niet in de weg zit.
Ja. En het snobisme van Rupert naast de ballen van Harvey kan
zoiets
bestaan.
Ja, precies.
En dat dan een goede mix is en dat jij die vertegenwoordigt, die mix.
Zoiets.
Toch, mensen. We gaan even luisteren naar het niveau van de pianisten die wij laten horen.
Thank you.
Nou, de pianist in kwestie is Pieter Jablonski. En het ging in elk geval vrij snel, stelden wij allebei vast. ik wil nog even met je terug naar het feit dat je voor je debuut toch hebt gekozen voor een uitgesproken mannenwereld die je beschrijft. Ik vroeg je net wat je fascinatie was en je zei, ja, je had het over de studentenvereniging. Maar we legden die vraag ook voor aan Erik de Vroet. En hij zegt, mijn theorie is dat ze een soort ontroering en medelijden voelt voor gevoelige mannen. Kunstenaars eigenlijk die door pech, door in de verkeerde tijd geboren te zijn, op het slagveld terechtkomen. Mm. Haar vader is ook een gevoelige ziel en ze projecteert hem op die mannen.
Ja, er zit wel wat in. Slimme man is het toch? Ja.
En ook een heel gevoelig man. Ja, een zeker. Kunstenaar eigenlijk. Ja.
Nou, wat ik wel inderdaad. Ik denk dat het wel klopt. Wat ik wel wilde is in een mannenwereld in ieder geval de gevoeligheid en de nuance opzoeken. En de ambivalentie ook. Want ze zijn uiteindelijk allebei helemaal niet van die enorme macho's of heel stoer. Ze hebben een enorme zachtheid ook. En Rupert hunkert eigenlijk naar een soort vriendschap en naar erbij horen. Terwijl hij ondertussen natuurlijk zich daar heel erg boven verheven voelt. Of denkt dat hij zich dat moet voelen. En Harvey wil eigenlijk. Juist, die is heel geïnteresseerd in die wereld van Rupert. En die wil die rijkdom van de cultuur leren kennen. En die wil eigenlijk zijn achtergrond ontstijgen op een bepaalde manier.
Al deze gedachten komen er zo makkelijk uit bij jou. Hè? Terwijl ik denk, het is toch echt van een andere orde om een theaterrecensie te schrijven dan zo'n boek.
Maar dat is ook heel moeilijk.
Ja, dat vond je echt wel.
Ja, dat vond ik echt heel erg moeilijk. En ik ben er ook ontzettend lang mee bezig geweest. Het is echt wel 5 jaar met het concrete schrijven. Maar het is ook, nou ja, wat ik vertelde, dus vanaf het allereerste idee tijdens die studie. En dan steeds momenten waarop het even opkwam en ik weer een poging deed en het weer niet lukte en ik weer niet verder kwam en het weer bleef liggen. En
waar zat het hem dan in? Wat vond je vooral ingewikkeld?
Nou, bijvoorbeeld, je bent ook als journalist natuurlijk wel gewend om een hele korte boog te maken. Dus je kan wel mooie dingen beschrijven en daar ontleen ik veel plezier aan. Maar om echt helemaal in een scène te gaan en die helemaal van binnenuit en vanuit die personages te beleven, daar echt de tijd voor te nemen en je helemaal in ze te verplaatsen. Dat tempo, die boog, dat was heel lastig. In het begin waren mijn eerste pogingen waren echt een soort samenvatting eigenlijk van wat later het boek werd. En ik dacht dat het al was.
Maar hoe dan?
Nou, gewoon heel snel zo van, hij ligt in het ziekenhuis en hij ontwaakt en lalalala, zo. En dat is natuurlijk niet een scène. Dus dat moest ik allemaal leren. Het verschil tussen scènes en even een beschrijving of even een vertelling. Die je wel kan afwisselen natuurlijk.
En bij wie zocht je steun?
Ja, van allerlei. Maar ik ben op een gegeven moment bij de schrijversvakschool een cursus gedaan. Cursus romanschrijven bij Anja Sikking. Een leuke schrijfster. En dat was echt ontzettend goed. En dat was ook omdat ik steeds maar probeerde, want het bleef alsmaar stil liggen, omdat ik ook gewoon heel leuk werk had en heel veel te doen had en heel veel al schreef voor mijn werk. Wilde ik ook gewoon deadlines en iemand die steeds zei, nu moet je weer wat inleveren en dit gaat goed en zo. Dus ik dacht, ik moet op een gegeven moment gewoon een beetje die structuur gaan organiseren voor mezelf. Dus dat heb ik toen bij de schrijversvakschool gedaan. En later kwam ik via heb ik een literair agent gekregen en die deed hetzelfde. En dat was eigenlijk mijn voornaamste doel daarmee. Want die belde gewoon elke maand en die wilde dan een nieuw hoofdstuk.
Ja.
Dus toen is het echt in een soort stroomversnelling gekomen eindelijk. Kwamen we ook bij een mooie uitgever terecht en kwam het er dus toch nog na 18 jaar.
En dan zie ik daarbij ook nog eens het beeld dat jullie beide schrijven. Hè? Zowel Erik de Vroet als jij. Hij schreef aan The Nation. Ja. Terwijl jij hier aan het schrijven was.
Ja. Hij zit wel eens dan een tijdje in het buitenland of zo. En dan mocht ik vrij nemen. Bij NRC was dat nog. Heel, heel fijn. En dan zaten we 2 maanden of zo in Berlijn in een appartement. Of we hebben ook in Kopenhagen even een tijdje gezeten. Of in Valencia. Dan schrijven, een soort schrijfvakantie.
Het klinkt allemaal als een droom, hè? Daar ben je van bewust.
Dat is tof, hè? Ja. Nou, het is grappig dat je daar dan zit. En toen dacht ik, we lijken wel een soort schrijvend echtpaar op schrijfvakantie. Ja. Ik dacht, maar dat is ook echt zo.
We spraken je zus ook nog. Die ook wel verbaasd was. Want zij werkt bij een uitgeverij.
Ja,
waar onder andere het boek over Holleder is uitgekomen. Ja. En dat ze echt verbaasd was van, dit is mijn. Ze heeft het inmiddels gelezen. Ah. Dit is mijn zus.
Oh, wow.
Die heeft dit boek geschreven.
Wat leuk, ja. Ja. Ja, er zijn natuurlijk kanten aan mij die niet iedereen kent, die wel een soort vreemde uitweg hebben gevonden in deze roman. Dus wie daar benieuwd naar is, moet hem zeker lezen.
Ja. En welke zijn dat dan?
Nou, ik denk de fascinatie voor dat gruwelijke. Dat mensen zich dat misschien niet zo bijvoorbeeld kunnen voorstellen.
Omdat je natuurlijk ook een totaal andere verschijning hebt die daar niet bij past.
Ja. Ik ben niet een soort
of is dit nou heel clichématig? Een gothic, ja. Inderdaad. Je zou eerder een gothic verwachten.
Ik zie er niet echt uit als een horrorliefhebber.
Nee.
Ik weet niet hoe die eruit zien. Maar nee, ja, dat inderdaad, dat is natuurlijk, heeft iets vreemds. En ook die fascinatie voor geweld. En misschien dat sommige mensen daar wel van schrikken. Dat lijkt me ook best wel gek voor mijn zus om die seksscènes te lezen.
Ja, dat zal ook.
Voor mijn ouders trouwens ook. Mijn vader zei, ja, maar hoe weet je dan hoe dat moet zijn? Heb ik op Google opgezocht.
Vroeg hij dat echt?
Ja,
serieus.
Dat is wel een grapje.
Ja.
Maar goed.
Ja. Maar hoe is het voor je nu om je dat echt te realiseren? Ik bedoel, zo'n stukje in de krant is natuurlijk ook al wat. Maar ja. Het feit dat mensen, dat dit boek nu de wereld ingaat.
Ja, ik vind het echt krankzinnig eng. Ik had me daar helemaal niet bij. Ik had er niet bij stilgestaan dat het zo spannend was. Dus ik had nu bedacht dat het wel heel goed is als heel veel mensen het kopen en cadeau geven, maar ze hoeven het niet per se te lezen.
Oh ja?
Nee.
Nee, maar ik bedoel echt omdat je denkt.
Ja, soms denk ik, ja, dat is natuurlijk heel eng. Ja. Ja, heel erg spannend. Maar ook heel leuk. Ik heb er heel veel zin in ook. Dat het nu natuurlijk niet meer alleen van mij is en een paar mensen die het al hebben gelezen, maar echt hopelijk in de wereld komt en dat er dan reacties komen. En
recensies hierin.
Ja,
Benzing.
Dat is ook waar. En dat daar ben ik klaar voor. En er zou.
En daar heb je mentaal op voorbereid.
De karmische, kosmische rechtvaardigheid die daarin schuilt. Dat nu de recensent gerecenseerd gaat worden, die vind ik ook wel. Vind ik oké. Okay. Die vind ik goed.
En heb je dat al helemaal uitgezocht? Wie bij welke krant wat gaat doen?
Nee, daar heb je
doen?
Geen grip op. Niet echt. Er is wel al iets verschenen in Elsevier, maar dat heb ik nog niet gelezen. Want het zat achter een betaalmuur.
En ik begreep dat er ook al een tweede boek in de maak is.
Nou, niet echt nog in de maak, maar ik ben wel aan het denken daarover. En dat komt dus eigenlijk, dat is gevolgd uit de research ook voor deze roman. Omdat ik op een gegeven moment in de eerdere fase van het schrijven bleef ik een beetje hangen in een soort archaïsche taal. Omdat ik te dicht in die tijd bleef. En ik wilde heel graag uiteindelijk de lezer zo'nzelfde sensatie bezorgen als dat ik ooit had gehad. Namelijk dat het mannen van nu zijn. Dus dat je ze herkent en dat je ze snapt en leuk vindt. Dus ik.
Dat ze heel dichtbij komen.
Ja, en dat moesten ze moesten eigentijdser worden of zo. Dus dan moest ik op een gegeven moment een beetje weg van die Eerste Wereldoorlog. En ben ik ook veel over de Vietnamoorlog bijvoorbeeld gaan lezen. En toen realiseerde ik me ook dat er was ik helemaal vergeten, maar dat er vroeger bij ons op zolder stond een heel mooi ingelijst portret van een soldaat. Dus dat was dan ook mijn eerste kennismaking met die wereld of zo. Want dat wij thuis helemaal niet kenden.
Een ingelijst portret van een soldaat?
En dan ging ik altijd dan op zolder naartoe. En het was een cadeau voor mijn moeder. En er stond ook op My life I give to my country, my love I give to you. Van ene Steve was het.
Oh.
En daar was ik helemaal verliefd op. En dan fantaseerde ik, ik was niet echt verliefd op, maar ik fantaseerde dat hij dus mijn vader zou zijn geweest of zo. Dat ik een hele spannende, knappe Amerikaanse man. En dat bleek. Mijn moeder heeft een jaar een soort uitwisseling met Amerika gedaan. Toen ze 17 was, ging ze naar een high school in Amerika, West Virginia. En
dan had de dochter van een arts.
Ja. Ja, die haar zo
met
een schip.
En dan mag je nu een jaartje naar Amerika.
Dat kon allemaal. Zij vond dat zelf volgens mij niet zo heel leuk. Maar in ieder geval, ze was daar op die high school. En ze was natuurlijk een soort bezienswaardigheid. En er zijn ook echt artikelen in de krant verschenen over haar. Kijk, Nederlandse exchange student, bla bla bla.
Want heel knap? Of wat?
Nee, gewoon dat het een. Nou, wel. Ze is heel knap. Sorry, man. Maar nee, wel. Maar dat het een unicum was. Gewoon een bijzonder was
dat
voor
gebeurde
de
toen
plaatselijke
nog niet
school.
Veel. Nee, ja.
En zo.
Okay.
En toen was er dus een jongen uit de hogere klas, Steve. En die was helemaal verliefd op mijn moeder. En zij liet zich dat een beetje aanleunen. Of ze vond dat een beetje. Ze snapte het niet zo goed. Maar hij had het echt over: dit is mijn verloofde. En hij was helemaal in de wolken. En hij is. Hij moest toen naar Vietnam. In het leger. En hij is daar gesneuveld. En jaren later. En dat is een hele gekke wending in het leven van mijn moeder. Toen ze al lang mijn vader kende en in Utrecht woonde. Kreeg zij op een gegeven moment. Bleek dat hij. Levensverzekering had afgesloten op haar naam. Ja. Ja, dus ze kreeg plotseling 10.000 gulden toen of zo, geloof ik, overgemaakt. Ook stond echt in die brief van voor de fiancé of Mr. Blablabla Steve Hubblebub.
Wat een prachtig
man. Ja. Ja, en daarvan, dat vind ik ook heel ontroerend, konden zij dan weer hun eerste huisje in Utrecht kopen. En zo kreeg hun leven vorm en later ook het mijne. Dus ik dacht, dat moet misschien wel mijn volgende boek worden. Ja. En dan heet het Een soldaat op zolder.
Een soldaat op zolder, ja, nee, het is geweldig. Het is een prachtig verhaal. En vertelde je moeder al heel snel over deze man?
Nee.
Jij keek maar naar die foto, ja. Maar jij stelde ook geen vragen. Of dat wel?
Nou, ik had het er dan al met mijn vader over, volgens mij. Die was al gefascineerd door. En ik zei dan dat het leuk zou zijn als hij mijn vader was geweest. Dat was natuurlijk niet zo leuk voor mijn vader om te horen. Maar die zei dan, oh ja, nee, later hebben we ook wel zo'n gesprek gehad. En toen zei hij, ja, maar als hij je vader was geweest, dan had je niet bij de krant gewerkt, maar dan had je hem bezorgd. Zo heel flauwig.
Oh.
Dat was dan zijn...
Die was inmiddels ook wel van klasse veranderd, begrijp ik nu.
Ja, die deed gewoon heel venijnig.
maar op een gegeven moment werd jou dit verhaal dus wel verteld.
Ja, maar echt in puzzelstukjes en fragmenten en recent. En ik heb het nog niet eens durven openmaken, heb ik van mijn moeder zo'n stapel brieven gekregen. Die
van hem?
Ja.
Wow.
Echt post van Steve uit Vietnam heb ik nu in mijn kast. Ja.
Dus hij is jouw moeder ook echt al die jaren blijven schrijven?
Ja, ik denk niet dat het lang duurde. Dat weet ik eigenlijk niet precies. Hoe is het
als het een hele stapel is?
Nou ja, precies. Nee, jaren niet, denk ik. Ik denk dat het ook vrij snel is omgekomen. Maar in ieder geval, hij schreef haar echt hele passionele brieven.
Maar wat ik dan weer niet snap, is dat jij daar nog helemaal niet in hebt durven kijken. Wat is dat?
Dat als ik daaraan begin, dat ik dan ook meteen dat wil gaan maken. En daar heb ik nu nog even geen tijd voor. Omdat ik heb een hele leuke baan.
Ja, want hoe verhoudt zich dat?
Ja, niet. Nou ja, dat was...
Het is toch iets... Ik bedoel, zo'n roman, daar moet je in... moet je je op concentreren.
Zeker, ja. En ik denk ook dat het volgende keer beter is als ik het wat sneller doe dan nu. Omdat ik ook wel merk dat veel... Nou, dat ik verschillende fases heb gehad in het schrijven. En... ambachtelijk gezien ook in de tussentijd weer van alles nieuw heb bijgeleerd. En daardoor blijf je steeds bezig. Want dan moet je allemaal oude dingen weer herschrijven en zo. Dus volgende keer wil ik het wel misschien wat sneller doen. Maar dat is ook een heel interessant proces wat je er kan moet leren.
Heb jij zelf ook een heel goed gevoel over dit boek? Ik heb namelijk zo'n idee dat het een enorme klapper wordt. Dat idee heb ik.
Ik vind het heel leuk dat je het zegt, maar ik vind dat echt heel...
geen idee.
Heel eng, nee, echt geen idee. Ik heb echt heel erg dat heel erg twee kanten op kan.
Goed, de tegel ligt daar. Wat staat er opgeschreven?
Ja, dat is zeer van toepassing op het wordingsproces van deze roman. Dat is namelijk, het geeft niet hoe langzaam je gaat, zolang je maar niet stopt.
Het geeft niet hoe langzaam het gaat, zolang je maar niet stopt. Die had je boven je bureau hangen.
Ik kwam hem laatst tegen op Facebook.
En toen dacht je, dit is precies
dat was
hoe ik het heb ervaren. Nou, ik hoop dat die volgende roman dan sneller gaat. Ja. En ik heb zomaar het vermoeden dat dat wel het idee... als die stapel brieven, ik vind het een prachtig verhaal.
Ja.
Dankjewel, Herien Wensink. En heel veel plezier met de presentatie van het boek.
Dankjewel.
Kleihuid heet het. Het is een uitgave van de Arbeiderspers. En let op mijn woorden.
Nou.